Ja, goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om elkaar te begroeten in de naam van de Heer Jezus. En met elkaar ook de geweldige gelegenheid hebben om Gods woord te openen. Om met elkaar te zien wie de Heer is vanuit zijn woord. Met betrekking tot hemzelf, maar ook wie hij voor ons wil zijn. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij een gedeelte uit Jesaja. Jesaja 63. Jesaja 63 vanaf vers 7 tot en met 64 vers 5. Jesaja 63 vanaf vers 7 tot en met 64 vers 5. Ik lees het in de Statenvertaling, vers 7 van Jesaja 63. Ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen. De loffelijke daden van de Heere, naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. De grote goedheid voor het huis van Israël, die hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid en naar de veelheid van zijn goede tierenheid. Want hij zei, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. Zo werd hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in hun vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? Die zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Die het water voor hun ogen doormidden spleet om zich een eeuwige naam te maken? Die hen deed gaan door de diepe wateren? Als een paard in de woestijn struikelden ze niet, als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de geest van de Heere hun rust gegeven. Zo hebt u uw volk geleid om u een luisterrijke naam te maken. Kijk neer uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw naijver en uw machtige daden, uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid? Ze houden zich jegens mij in. Toch bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze Vader, onze Verlosser van oude tijden af is uw naam. Heere, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat wij u niet vrezen? Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw eigendom. Slechts korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geworden als mensen over wie u van oude tijden niet hebt geheerst, die niet naar uw naam zijn genoemd. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht sidderen. Toen u ontzagwekkende dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter harte genomen en geen oog heeft het gezien behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Jesaja, de eerste grote profeet zoals hij in onze Bijbel staat. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël, zij vormen met elkaar de vier grote profeten. Het is heel frappant om te zien dat er de twee eerste, Jesaja en Jeremia, dat hun namen op ja eindigen. En dat heeft te maken met de naam van de Heere, waar we ook over gezongen hebben, waar we ook over gelezen hebben. De naam, er is verschil van inzicht over hoe je die naam nou precies moet uitspreken, maar ik geloof dat je hem als Yahweh uit moet spreken. Jeremia en Jesaja. En zij profeteerden in het land van de belofte. Er lag hem een hele grote tijd tussen, wel een paar honderd jaar tussen Jesaja en Jeremia. Maar zij hadden een bediening te midden van het volk in het land. En Ezechiël en Daniël, hun namen eindigen op El, wat de eerste twee letters zijn van Elohim, van God. En zij predikten in de ballingschap, in de verstrooiing, in Babel. Dus wat dat betreft, heel bijzonder is dat om te zien. En Jesaja, hij is degene die in dat gedeelte wat we samen hebben gelezen, spreekt, in dat eerste stukje van hoofdstuk 63 hebben we dan niet gelezen, maar dat spreekt over de dag van de wraak van God, staat er bij mij boven dat stukje. En het heeft te maken met inderdaad het oordeel dat de Heere over deze wereld zal brengen. Het is een toekomstig gezicht wat wij hier zien. Wie is deze die uit Edom komt in helrode kleding uit Bosra? En dan zegt diegene die daar dan komt in vers 3, ik heb de pers alleen getreden, er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn en vertrapt in mijn grimmigheid. Enzovoort, enzovoort. En dan zien we dat dat eigenlijk ook weer terug te vinden is in het boek Openbaring, waar ook over de wijnpers gesproken wordt, die getreden wordt en waar dan het bloed zo hoog staat dat het komt tot aan de tomen van de paarden. Die wijnpers, het oordeel dat de Heer Jezus, want daar gaat het over de Messias, die hier wordt beschreven als komende uit Edom in helrode kleding uit Bosra. En Edom, dat is natuurlijk het huidige Jordanië, Zuid-Jordanië. En ik persoonlijk geloof dat dit alles te maken heeft met Petra, waar dus zeer waarschijnlijk het Joodse overblijfsel in de tijd van de grote verdrukking schuilplaats zal vinden. U bent mijn schuilplaats, Heer. Dat zal voor hun letterlijk zijn op die plek in Petra, waar zij door de Heere buiten het gezicht van de slang, de draak, de duivel worden verzorgd. En daar komt uiteindelijk ook de Heer Jezus. Daar komen uiteindelijk alle Joden in die woestijn van de volken, in die woestijn van Jordanië, komen al die Joden terugverzameld uit de volken terug. Kan je lezen in Ezechiël 20, dat de Heer ze zal verzamelen in de woestijn van de volken en dat hij daar ze zal doen gaan onder de herderstaf. En dan zal hij een verbond met ze sluiten. En dan zal daar een selectie plaatsvinden. Dan zullen degenen die ongehoorzaam zijn aan de Heere, zullen niet in het beloofde land komen. Maar degenen die wel geloven in de Messias en gehoorzaam zijn, zullen wel in het beloofde land komen. En het is de Heere die dan voor hen uit zal gaan. En die als die geweldige grote Jozua hen in het land van de belofte zal brengen. Dus de toorn van God, de wraak van de Heere, wordt beschreven in die eerste zes versen van het boek van Jesaja, hoofdstuk 63. Het is de Heer Jezus die daar natuurlijk van spreekt als hij in de synagoge van Nazareth is. En dat hij dan zegt, dat haalt hij een gedeelte uit Jesaja aan. En dan zegt hij om het aangename jaar van de Heere te verkondigen. Maar in Jesaja staat er dan meteen achter en de wraak van onze God. De dag van de wraak van onze God. Nou, dat jaar van dat welbehagen, dat is dus inderdaad nog steeds. Het is nog steeds de tijd van de genade, de tijd van het welbehagen. Maar de dag van de wraak, die gaat ook komen over deze wereld. Over uiteindelijk alle mensen die leven en geleefd hebben. Maar aan het eind van die beschrijving van de toorn van God die zal komen over de volken, begint Jesaja te spreken over de geweldige goede dingen die de Heere ten aanzien van Israël gedaan heeft. Ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen, de loffelijke daden van de Heere naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. Het is opmerkelijk om te zien dat je drie keer de naam van God in dit stukje tegenkomt. In ieder vers staat daar Heere met hoofdletters. En dat is de omschrijving van de ik ben die ik ben, of die ik zal zijn die ik zijn zal. Totdat hier drie keer achter elkaar staat, is naar mijn inzicht niet voor niets. Dat wijst op de drie enige God. Ik vond het heel bijzonder dat onze broeder vanmorgen met Psalm 113 begon. En in Psalm 113 vind je eigenlijk datzelfde idee terug. Het is u misschien niet opgevallen, en mij was het ook nog nooit opgevallen, maar al lezende viel het me wel op, waar staat: loof de loofdienaren van de Heere, loof de naam van de Heere. De naam van de Heere zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de naam van de Heere geprezen. Ook weer drie keer de naam van de Heere. En ook dat is een heenwijzing naar de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, het is Jesaja die zegt: ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen. Ik zal denken aan datgene wat God gedaan heeft, de loffelijke daden van de Heere. Dat woordje goede tierenheid, dat kom je in het Oude Testament heel veel keer tegen. Dat is echt een soort credo van Israël. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat is een psalm waar je dat in ieder vers terugvindt. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En dat woordje goede tierenheid, ja, hoe moet je dat nou eigenlijk vertalen? Hoe moet je dat nou precies zien? Nou, eigenlijk betekent het de goede daden die de Heere gedaan heeft. Of die de Heere doet. De verklaring vind je dus eigenlijk in het tweede stukje. Ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen, de loffelijke daden van de Heere, naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. De goede tierenheid, de goedheid van God blijkt uit zijn daden. God is goed. Zijn goedheid en zijn genade zijn steeds mijn deel. Maar die goedheid van God wordt bewezen, wordt zichtbaar in de daden die hij gedaan heeft. En nog doen zal. En doet. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste is die geweldige daad die hij gedaan heeft met betrekking tot de gave van zijn zoon, de Heer Jezus. En die daad van verlossing en van vergeving en van verzoening door het bloed van het lam. Het is de Heer die dat in zijn geweldige grote goedheid voor het huis van Israël gedaan heeft. Die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid, naar de veelheid van zijn goede tierenheid. Hier lezen we natuurlijk nog niet over dat offer van de Heer Jezus, want het is het Oude Testament. Hier wordt gesproken terugdenkend aan de uittocht uit Egypte. Als Israël in Egypte is, dan is het de Heere die het initiatief neemt om ze te bevrijden. Het volk van Israël leefde daar al een paar honderd jaar. En uiteindelijk was dat volk ook zwaar beïnvloed door de afgoderij in het land Egypte. Egypte heeft talloze afgoden gehad. En ook die afgoden werden door het volk van Israël gediend. Dat lezen we eigenlijk helemaal niet in het boek Exodus. Maar het is de profeet Ezechiël die daar in het bijzonder over spreekt. Twee keer heel nadrukkelijk in gelijkenissen spreekt hij over het feit dat Israël in Egypte al andere goden diende. En vanuit Gods zicht is dat het volk eigenlijk vreemd ging. Het volk van Israël is de vrouw van de Heere. En die vrouw die gaat naar andere minnaars. Dat lees je bij Ezechiël het allermeest. Hosea spreekt daar natuurlijk ook van. Maar het is uiteindelijk Ezechiël die dat heel duidelijk laat zien in soms hele sensuele stukken die daar die geschiedenis van Israël beschrijven. Maar ondanks dat dat volk in feite in Egypte al is afgeweken, is het de Heere die dan toch dat volk uit Egypte in de woestijn brengt, die dat volk verlost. Want hij zei: ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. Het volk van Israël is het volk van God. En het is voor de eerste keer dat de Heere daarover spreekt tegen Mozes, dat hij tegen de farao moet zeggen: laat mijn volk gaan. Maar ondanks dat dat volk dus inderdaad het volk van de Heere is en eigenlijk niet naar de wil van de Heere leeft in Egypte, is het de Heere die ze er toch uit had. De Heere is heel positief gestemd, dat valt mij zo op. Want hij zegt: ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. Andere vertaling zegt: kinderen die te vertrouwen zijn. God gaat uit van het positieve. En dat is ook met betrekking tot ons. God heeft zijn liefde aan ons bewezen, zegt apostel Paulus, toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog goddelozen waren. Toen wij zondaren waren. En God heeft niet gezegd, nou ja, oké, als jullie zo leven, dan blijf je maar waar je zit. Maar God is naar ons toegekomen in de persoon van de Messias, de Heer Jezus Christus. En heeft ons verlost, als we tenminste de Heer Jezus kennen zoals we hier zitten. Als we hem kennen en aangenomen hebben als onze redder en verlosser, dan zijn we bevrijd niet omdat wij zo goed waren, maar omdat God goed is. En in zijn liefde en genade heeft hij Israël bevrijd en heeft ook ons bevrijd. Zo werd hij hun tot een heiland, tot een redder, tot een bevrijder. Zo werd hij hun tot een heiland. En dat is natuurlijk met betrekking tot de uittocht uit Egypte. Mozes en Aaron werden door hem gestuurd en zij brachten het volk uit de slavernij in de vrijheid. De Heere verloste ze. Natuurlijk op grond van het bloed van het lam, het paaslam, wat aan de deurposten gesmeerd was. Maar het was de Heere in zijn liefde en genade. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Ik denk dat we dan moeten denken aan de doortocht, of net voor de doortocht door de Schelfzee. Als het volk van Israël in de woestijn is, dan komen ze tot de ontdekking dat de farao's op de hielen zit met zijn leger. En dan komen ze voor de Schelfzee te staan en ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar rechts, ze kunnen niet naar links, ze kunnen niet naar voren. En achter ze is het leger van de farao. En dan uit hun benauwdheid roepen ze tot de Heere. En in al hun benauwdheid was hij benauwd. De Heere leeft met ze mee. En wat is het geweldig als wij de Heer hebben mogen leren kennen als onze redder en verlosser, dat de Heere met ons meeleeft. We hebben niet een stoïcijnse, afstandelijke God, zoals bijna alle andere goden in de wereld ons worden geschilderd. Maar we hebben een God die met ons bewogen is. Een God die met ons meegaat. Jezus gaat ons voor, hebben we met elkaar gelezen, op ons levensspoor. En in al hun benauwdheid was hij benauwd. En toen de Heer Jezus op aarde wandelde, had hij ook verdriet. Weende hij. Was hij degene die bewogen was met de mensen om hem heen. En hij zag ze als schapen zonder herder. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Het is de apostel in de Hebreeën die daarover spreekt natuurlijk, dat de Heer Jezus nu een hoge priester is in de hemel, die ook kan medelijden hebben, kan meevoelen met onze zwakheden. Omdat hij zelf als mens hier op aarde is geweest. Nou, de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. De engel van de Heere ging voor het volk uit, lezen we in Exodus. Maar als dan de farao nadert, dan gaat de wolkolom en de engel van de Heere gaat achter het volk. Als een buffer tussen de vijand en het volk van God. En de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. En ik geloof dat die engel van zijn aangezicht, dat dat een oud-testamentische omschrijving is van de Heer Jezus, van de Messias. De engel van zijn aangezicht. Die omschrijving kom je eigenlijk verder nergens tegen. De engel van zijn aangezicht. Het is de Heer Jezus Christus. De boodschapper van het aangezicht van God. Hij heeft hen verlost. En het is door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. De nadruk ligt inderdaad op de bevrijding door de Heere. Nou, al datgene waar Jesaja hier over de Heere spreekt met betrekking tot die uittocht uit Egypte. En dat geweldige wat God daar heeft laten zien, dat hij een goede God is in die wonderlijke daden van ontferming en barmhartigheid. Dat mogen we natuurlijk ook toepassen op ons eigen leven. Het gaat over Israël. Maar we mogen het toepassen op ons eigen leven. En het is heel frappant dat je eigenlijk tussen dit gedeelte en de Efezebrief een aantal overeenkomsten ziet. Want het is de apostel Paulus die in de Efezebrief, hoofdstuk 1, Efeze 1, nou, dat zijn hele lange zinnen, typische Paulinische zinnen. Maar we lezen even vanaf vers 5. Hij heeft ons bestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Nou, wat je net gelezen hebt in Jesaja, dan kom je eigenlijk met dezelfde idee weer hier tegen in de Efezebrief. We zijn ervoor bestemd om als kinderen aangenomen te worden, of tot het zoonschap. Nou, we hebben in Jesaja gelezen, ze zijn immers kinderen die niet liegen zullen. Israël is ook de zoon van God. De eerstgeborene, de oudste zoon. Het is de Heere die verlost, heeft ons begenadigd in de geliefde. Zijn genade en zijn liefde, in zijn genade en in zijn liefde heeft hij hen bevrijd. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Israël verlost uit Egypte, wij verlost uit de slavernij van de zonde. Wat geweldig. En hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. De Heere bracht Israël niet meteen in het beloofde land. De Heere bracht ze in de woestijn. En waarom bracht hij ze in de woestijn? Nou, in Deuteronomium staat dat om ze te beproeven. Om te kijken of ze in zijn wegen zouden gaan. Of ze gehoorzaam zouden doen wat de Heere door Mozes heen had geboden. En zo heeft de Heere ook ons nog in deze wereld gelaten, nadat wij de Heer hebben leren kennen. In deze woestijn eigenlijk. En het is de Heere die ons ook in deze woestijn brengt om te zien hoe wij leven. Leven wij inderdaad uit het geloof? Leven we in gehoorzaamheid aan de Heere? Leven we naar zijn wil? Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. En de Heere heeft ook dat volk gedragen. Zo wordt ons dat door de Heere zelf gezegd, als hij over Israël zegt, in Exodus 19, dat hij hen als op arendsvleugelen tot hem gebracht heeft. De Heere was al op de berg aanwezig en ik heb u op arendsvleugelen tot mij gebracht. Als op arendsvleugelen. En dat is aan het begin van de woestijnreis. En aan het eind van de woestijnreis, in het boek Deuteronomium, daar spreekt Mozes weer over datzelfde idee. In Deuteronomium 32, vers 10, tot en met 12. Deuteronomium 32, 10 tot en met 12. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heer hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. En hier zien we hoe Mozes de woestijnreis schildert. Ten eerste dat de Heer ze gevonden heeft. Wat is het geweldig dat er een zoekende God is. He, dat God zoekt naar mensen. Dat God zocht naar zijn volk. Dat God zocht naar de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat hij hen omringde. Beschermde. U bent mijn schuilplaats, Heer, hebben we vanmorgen gezongen. En hij onderwees hem. Hij gaf hem de wet. Israël ontving de wet, de geboden van de Heere. Het onderwijs, want dat is eigenlijk Torah, betekent onderwijs. En hij beschermde hem als een oogappel. En wat is het geweldig dat we dat in de toepassing ook voor onszelf mogen zien. De Heere heeft ons in deze wildernis gevonden. Deze wildernis van de wereld, waar op geestelijk gebied, en dan bedoel ik geestelijk volgens de Bijbel, niks te vinden is. Maar het is de Heere die voorziet in brood en in water. Zoals hij dat bij Israël deed met manna en water uit de rots. Zo hebben wij brood en water. We hebben het woord van God. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En de Heere omringt ons. Hij is degene die om ons heen is. Want we zijn in Christus. En hij onderwees hem. Wij hebben dat woord van God nodig. En het is belangrijk dat we ons laten onderwijzen door de Heere. Dat we iedere dag opnieuw dat woord lezen. En dat we daarmee bezig zijn. En hij beschermde hem als zijn oogappel. Zo heeft de Heere voor Israël gezorgd tijdens die reis door de woestijn. En dan staat er: zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Die arend die heel hoog op de rots nestelt. En dan zijn die jongen, die zijn dan gekomen op het moment van te gaan vliegen. Nou, dat lijkt me toch een hele sprong in het diepe. Ik heb eens een keer een natuurfilm gezien, dat ging over Zuid-Amerika. En daar zaten parkieten en die nestelden in de krater van een vulkaan. En dat was zo leuk, want dan in het Engels kan je dat leuk een woordspeling. En dan was het inderdaad van die jonge parkieten, die moesten dan gaan vliegen. Ja, die stonden natuurlijk ook heel bang naar beneden te kijken, want daar borrelde dat magma. En dan zeiden ze, het is een kwestie van to fly or fry. Dus om vliegen of anders gebraden te worden. Nou, dat was natuurlijk een hele stap, een hele sprong voor die parkieten. Maar hier voor die arend, die jonge arend, die moet ook die sprong wagen. En dan is het die arendvader, die arendmoeder, die dan boven zijn jongen zweeft. Als die jongen springen, dan zweeft die arend erboven. En als hij dan ziet dat het niet verder meer gaat, dan gaat hij eronder vliegen en dan draagt hij ze op zijn vlerken. En zo is het de Heere die ook met betrekking tot zijn volk, dat volk natuurlijk, ze moesten zelf dingen doen, maar in bepaalde situaties dan pakte de Heere ze op en dan droeg hij ze. En dat doet hij ook bij ons. We moeten natuurlijk wel gewoon zelf door het leven gaan. We moeten zelf onze weg en onze uitdagingen ook benutten. Maar als we dan het niet meer zelf kunnen, dan is het de Heere die ons wil dragen. Dragen op zijn vlerken. De Heere heeft ontzettend veel in zijn volk geïnvesteerd. Toen hij ze uit Egypte bracht en gedurende reis door de woestijn. Maar dan staat er in vers 10, zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Al die goedheid die de Heere bewezen heeft aan zijn volk, werd door hen niet in dank aangenomen als volk. Er zijn altijd individuen geweest die de Heere wel dienden. Dat waren er niet zoveel tijdens de woestijnreis, maar ze waren er wel. Maar het volk heeft de Heilige Geest bedroefd. Dat is heel opmerkelijk dat je in dit stukje in het Oude Testament al 3 keer over de Heilige Geest leest. Je hoort soms wel eens dat mensen zeggen, nou ja, die Heilige Geest in het Oude Testament, was die niet werkzaam of deed die eigenlijk niks? Hier staat heel nadrukkelijk dat hij er was. Ze hebben zijn Heilige Geest bedroefd in vers 11, het laatste stukje, die zijn Heilige Geest in hun midden stelde. Vers 14, de Geest van de Heer heeft hun rust gegeven. De Heilige Geest was dus in het midden van Israël. En hij was degene die bedroefd werd door de ongehoorzaamheid van het volk. Het is heel frappant dat je ook diezelfde uitdrukking tegenkomt in Efeze. In Efeze 4, vers 30, waar de apostel Paulus ook de gelovigen, ook ons, waarschuwt. Efeze 4, vers 30, het gaat over, kijk dan, wat zeg je? Er worden een heleboel dingen gezegd, maar het laatste is dan, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En hier zien we hoe belangrijk het is, hoe ga je met elkaar om? Het gaat hier over de relatie tussen ons als broeders en zusters. En in die relatie, als dat niet goed gaat, dan bedroef je de Heilige Geest van God. En dat is niet niks. Dat moet ons wel tot nadenken stemmen. Nou is er natuurlijk nog een heleboel meer te zeggen over wat Jesaja heeft opgetekend, maar dat, vanwege de tijd kom ik daar niet aan toe. In vers 16 staat er, toch bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Het is Jesaja die hier namens het overblijfsel spreekt, het gelovig overblijfsel. En die zegt, toch bent u onze vader. Ondanks het feit dat wij als volk niet in uw weg gegaan zijn, bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Die twee aartsvaders, waar het volk uit voortgekomen is, ja, die zijn gestorven. Maar deze vader, God, die leeft. Die kent ze. Die ziet ze. Die wil voor ze zorgen. En die wil ze nabij zijn. En zo is het ook in ons leven. Het is de Heere die ook onze vader is. Het opmerkelijk is van Israël dat zij God als hun vader zagen, als volk. God is onze vader. Denk maar eventjes aan de geschiedenis van de Heer Jezus. Als hij in gesprek is met de Farizeeën en de Sadduceeën, dan zeggen zij, ja, maar wij hebben een vader en dat is God. En dan zegt de Heer Jezus, als God jullie vader was, dan zou je me lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan. Maar jullie haten mij en de duivel is jullie vader. Jullie doen de werken van jullie vader, de duivel. Nou, dat kwam natuurlijk keihard aan. Maar in ieder geval, het was wel zo dat de Heer ze erop wees. Dat je kan wel zeggen, ja, God is onze vader, maar dan moet je er ook naar leven. En u bent onze vader. U, Heere, u, ik ben die ik ben, bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. U bent niet alleen onze vader, maar ook onze verlosser. Israël is in die zin uit God voortgekomen dat, ik heb het al in het verleden wel meer gezegd, dat Israël er is, dat is een wonder van God. God moest 3 onvruchtbare vrouwen vruchtbaar maken. Nou, dat kan alleen God maar. En hij is degene die dus eigenlijk aan de wieg van Israël staat. U bent onze vader. Het is heel frappant dat je die uitdrukking onze vader maar 3 keer in het Oude Testament tegenkomt. En dat is in Jesaja. Hier dus 2 keer en het volgende hoofdstuk in vers 8. Maar nu, Heere, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. U bent onze vader. En als de Heer Jezus zijn discipelen leert te bidden, dan vragen ze, Heere, leer ons bidden zoals Johannes ook zijn discipelen heeft geleerd. Dan zegt hij, nou bid u dan onze vader die in de hemelen bent, in de hemelen zijt. En dat is helemaal in de lijn van het Oude Testament. Onze vader. Het geweldige is dat wij God mogen kennen als mijn vader. Natuurlijk, God is onze vader, maar we mogen inderdaad door de geest van God zeggen, Abba, vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn, zegt Paulus in de Romeinenbrief. U bent onze vader. Nou, Israël is degene, het gelovig overblijfsel, roept hier om de komst van de Messias. Hoofdstuk 64, och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, enzovoort. Het gaat om het gebed om de komst van de Heere. En we zien dat natuurlijk in Zacharia 14 gebeuren, hè, dat de Heer Jezus voeten zet op de Olijfberg. En die splijt doormidden. Wordt eigenlijk in vervuld wat hier nog wordt gebeden. En dan in vers 4 van Jesaja 64. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God. Wat hij doen zal voor wie op hem wacht. Wat is dat geweldig. Dat inderdaad God iets in petto heeft voor degene die op hem wachten. En dezezelfde woorden iets anders omschreven kom je tegen in de Korinthebrief. 1 Korinthe 2 vers 9. Waar de apostel Paulus deze woorden ook aanhaalt en spreekt over ons, de gemeente. Wat God gedaan heeft, hier wat God gezien heeft, geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord. Nou, in 1 Korinthe 2 vers 9, daar zegt de apostel het iets anders. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mens hart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Voor hen die hem liefhebben. Hier in Jesaja staat, voor degene die op hem wacht. Ja, als je iemand lief hebt, dan wacht je erop. Ja, als je in de gelukkige omstandigheden bent, dat je getrouwd bent, dat je een man en een vrouw hebt, dat je het heel fijn met elkaar hebt door de genade van de Heere, en die ander is weg, degene die je lief hebt, daar wacht je op. En zo is het met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Wij verwachten hem, omdat we hem lief hebben. Hij is degene die beloofd heeft te komen. En wij wachten op hem. Het is inderdaad hier niet het woordje verwachten, maar het woordje wachten. Een ander woord in het Hebreeuws. Wij wachten op hem. En het geweldige is dat de Heere dus hele grote dingen in petto heeft, ook voor ons, voor Israël natuurlijk ook, maar ook voor ons, met betrekking tot wat we nu niet zien en wat we nog niet gehoord hebben, dat hij bereid heeft voor ons. Het is in geen mens hart opgekomen. Je kan er niet zo over nadenken, over fantaseren, proberen het als het ware visueel te krijgen. Het is de Heere die iets geweldigs voor ons bereid heeft. Maar het is wel een kwestie van geduldig wachten. Wachten op zijn komst, want dat is natuurlijk onze hoop. Hij is onze hoop, onze verwachting. Maar ook misschien als we die komst niet mee zullen maken, dat we ook wat dat betreft op hem wachten met betrekking tot het moment dat we onze ogen sluiten. En dat we de Heere naar de Heere mogen gaan. Vers 5, u ontmoet wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Dat is wat de Heere zoekt, gelovigen die ook inderdaad uit het geloof leven, die in gehoorzaamheid leven, die zich in de Heere verblijden. Verblijdt u in de Heere te allen tijd. En dat we gerechtigheid doen, dat we inderdaad volgens Gods woord handelen en wandelen. En dat we op de wegen van de Heere, met betrekking tot zijn woord dus, aan hem blijven denken. Iedere keer als je de Bijbel opent, als je de Bijbel leest, word je met de Heere geconfronteerd. Dan mag je iedere keer weer opnieuw aan hem denken. En iedere keer opnieuw komen er dan weer verrassingen vanuit dat woord van God. Het is Jesaja die het volk van God, het volk van Israël, in herinnering brengt dat geweldige wat God gedaan heeft bij de uittocht uit Egypte. En we weten dat er in de toekomst en waarschijnlijk in de nabije toekomst een nog veel grotere uittocht komt uit de volken. En dan zullen zij door de Heere gebracht worden in het land van de belofte. En dan zal de Heer in hun midden wonen. Dan zal zijn heiligdom, zijn tempel in hun midden zijn. En dan zal hij degene zijn die alle eer, glorie en aanbidding ontvangt. Hij heeft ze uit Egypte gebracht. Er was geen vreemde God bij hem, lazen we in Deuteronomium. En zo is het de Heer alleen die hen uit de volken in het beloofde land zal brengen. Geen enkele andere God heeft daar part of deel aan. Het is de Heere, de enige ware God, de Ik Ben die ik ben. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, Heere, we danken u dat we u de lof en de eer mogen brengen. Dat we in herinnering mogen roepen, Heere, samen met Israël, al die geweldige daden, Heere, die loffelijke daden die u ook ten aanzien van ons hebt laten zien. Het is het geweldig, Heere, dat wij door u uitverkoren zijn. Er is voor de grondlegging der wereld in u, Heer Jezus Christus. Dat we bestemd zijn tot het zoonschap. En dat we uiteindelijk, Heere, verlost zijn door uw genade. Door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. U bent degene die niet alleen uw leven gaf, maar het ook weer nam en opstond uit de doden op de derde dag. We danken u dat we u de eer en de glorie mogen brengen, dat u nu in de hemel bent, waar u voor ons pleit. Waar we altijd bij u terecht kunnen, waar u met ons meevoelt, met ons meeleeft. Heere, onvoorstelbaar. We kunnen dat ook met ons verstand natuurlijk niet bevatten dat een ieder van ons en al uw kinderen op deze wereld, ook degenen die al heel lang bij u zijn, dat zij allen bij u bekend zijn. Ja, dat u zelfs alle mensen harten kent. Heere, wat moet u groot zijn, wonderbaar, zeer te prijzen. Dank u wel, Heere, dat ook vandaag nog de tijd van het welbehagen is. Dat de wraak komt, maar dat u nog steeds in uw genade wacht met het komen. Dat u nog steeds uw woord doet uitgaan, uw evangelie, het goede nieuws, aangaande de Heer Jezus Christus, uw Zoon. En we willen u danken dat u ons leiden wilt om het oog op hem te houden in deze wereld. In de woestijn waarin we leven, waar zoveel op ons afkomt, ook de laatste tijd. Op moreel gebied, op sociaal gebied, op politiek gebied. Heren, we zien zo ontzettend veel dingen gebeuren, waarvan we ons afvragen, waar gaat dat allemaal heen? Maar we danken u, Heren, dat het bij u niet uit de hand loopt. Dat u het alles overziet. En dat al deze dingen uiteindelijk passen ook in uw plan. Dank u, Heren, dat u ook met uw volk Israël tot uw doel zult komen. En dat ze eenmaal als volk, het overblijfsel, zich tot u zal keren. Dat u ze uiteindelijk zult brengen in het land van de belofte, waar ze dan tot uw eer mogen leven. En dat uit Sion de wet zal uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat ze tot een zegen zullen zijn voor de gehele wereld. We bidden voor onszelf, Heren, dat ook wij nu een zegen mogen zijn voor onze omgeving. Leid ons daarin, dat we iedere dag opnieuw ons onder uw leiding mogen stellen en door u gebruikt kunnen worden tot uw eer en tot uw glorie. We danken u voor de belofte van uw komst en dat we daar naar uit mogen zien, dat we daarop mogen wachten. En we loven en we prijzen u, Heren, dat we het mogen bidden of u toch spoedig wilt komen. Uit genade in uw wonderbare naam. Amen.